Goedemiddag gemeente, hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Koppelaar voor ons zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen wat betreft de diensten. Volgende week zondag hoopt om 10 uur dominee Kroneman en om 5 uur dominee C.R. van der Toren voor ons voor te gaan. Op maandag 20 mei, tweede Pinksterdag, hoopt om 10 uur dominee Kroneman voor ons voor te gaan. En aanstaande dinsdagmiddag, 14 mei, is er de seniorenmiddag. Deze begint om 2 uur. Senioren zijn hartelijk welkom. Woensdag 15 mei vergadert de kerkenraad. Dit alles zo de Heere wil en wij leven zullen. De collecte in deze dienst. De eerste is voor de diaconie, voor hulp in eigen gemeente. De tweede is voor de kerkvoogdij voor instandhouding van de eredienst. De derde eveneens voor de kerkvoogdij voor onderhoud van het kerkgebouw. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. We gaan nu met elkaar zingen Psalm 77, vers 7, waarna wij in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Vanmiddag mag de koning van Israël, Jezus Christus, het middelpunt van onze belangstelling hebben, maar ook het volk Israël. Vandaar de keuze van de psalmen ook, psalm 122, het tweede vers, is de eerste psalm die we gaan zingen, waarin de zinsnede voorkomt, bid om de vrede van Jeruzalem. Psalm 122, vers 2. Geloofsbelijdenis zingen we uit psalm 130, het vierde vers. Hoopt op de Heere, gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij. En denk dan aan wat Paulus profeteert in Romeinen 11 over de bekering van Israël. Vrij van ongerechtigheden. Zo doe hij ook aan mij. Psalm 130 en daarvan het vierde vers. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. Laten we nu samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. O God van Israël, die ooit hebt gezworen dat eer de sterren van de hemel zullen vallen en de ordeningen van de hemel zullen wijken, dan dat Israël zal ophouden een volk te zijn. U heeft dat volk bestemd om tot een eeuwigheid de Nezamim, de banier van de volkeren te worden. En niets kan u weerhouden van het uitvoeren van dat goddelijk plan. En in dat plan heeft u ons geopenbaard, Heere, en wat een wonder is het dat we het mogen weten, dan kunnen we er ook naar uitzien, dat er een dag zal komen dat Israël, gans Israël, zal verlost worden van alle ongerechtigheid. En niet alleen verlost worden van de ongerechtigheid, maar ook verlost worden tot de heerlijkheid van Koning Jezus, Koning van Israël, en daarna Koning van de wereld. En wij prijzen ons gelukkig, Heere, dat we mogen weten dat deze dingen gaan gebeuren. Dat ze geen fantasie van mensen zijn, maar de woorden van u door uw knechten, de profeten en apostelen verkondigd. En als we ons daar vanmiddag voor een deel mee bezig mogen houden, Heere, zend dan uw licht en uw waarheid, dat die ons geleiden. Zend uw licht, opdat wij u, de Heer Jezus, als het licht der wereld mogen herkennen, al predikend en al luisterend, hier in de zaal en ook bij de mensen thuis, op die later de dienst zullen meevolgen en meeluisteren. Heere, begeef en verlaat ons niet, want we zijn maar heidenen en door het bloed des verbonds van Christus nabijgekomen, maar we blijven die volkeren, die heideren, die eertijds verre waren en nu nabijgekomen zijn. En we mogen ons nooit in de plaats zetten van het Israël Gods. Dat heeft de kerk helaas eeuwenlang gedaan. En we beleiden nu dat als zonde, Heere. zonde dat we ons in de plaats van Israël hebben gesteld. Vergeef ons deze zonde. En geef ons daarboven, Heere, dat we de plaats die u aan Israël geeft, steeds helderder voor ogen krijgen. Opdat we ons zullen verheugen met Israëls koning. Opdat we ook leren uitzien naar de dag waarop u terugkeert op aarde en de troon van uw vader David zal beklimmen te Jeruzalem. En op die dag het woord des Heren zal laten uitgaan vanuit Jeruzalem tot aan de einden van de aarde. O Heren, geef dat deze dingen in ons hart mogen meeresoneren als we ze lezen in de Bijbel. En we door uw geest verlicht worden om te verstaan wat die schriften tot ons te zeggen hebben. Gedenk deze gemeente daartoe, de herder en leraar en de kerkraad, Heren, dat hun levenspad verlicht mag worden door u de Heilige Geest. Dat hun gedachten, wereld en de besluiten die ze nemen, de prediking van uw woord en het pastoraat, bedauwd mag worden door de Heilige Geest. Zodat die dauw, dat frisse jonge groen tevoorschijn brengt, de vruchten van geloof en bekering. Wij bidden u, Heren, wees hen allen nabij, ook degene die het moeilijk hebben. Of die thuis moesten blijven, omdat ze niet in staat waren om naar de kerk te gaan. Daarentegen mogen we u hartelijk danken, dat u gegeven hebt dat Anneke van Oosten weer in ons midden kan zijn. Na zoveel maanden waarin ze thuis moest blijven. U heeft op de dag van vandaag laten zien, Heren, dat u een hoorder der gebeden bent. En wij bidden u voor haar of uw nabijheid, uw woord en getuigenis, waarin u nabij bent, ook haar sterkte mag zijn in de aankomende tijd. Wij vragen ook om uw hulp en bijstand voor Rodé van Erkel en Koen Kroos, die morgen aan hun examens beginnen. Geef helderheid in hun gedachtenwereld en herinnering aan hetgeen wat ze bestudeerd hebben en wat in de examens zal terugkeren, zodat ze dat mogen schrijven en beantwoorden met succes, met als gevolg dat ze ook zullen slagen voor die examens. Geef, Heren, de genade aan hen, om dat te mogen ontvangen uit uw vaderland. Wees met allen die in hun dagelijks bestaan, zich tekort voelen doen, gedaan voelen in het gezinsleven, de moeders die een man en vader hebben die te veel weg is, de vaders die zich niet altijd in het gezin bevinden als ze daar zouden moeten zijn. We zijn de gezinsweek ingegaan in Nederland. En wat is er in de gezinnen veel aan de hand? Wat is het ook moeilijk voor ons geworden om als vader en moeder de woorden van u ter harte te nemen en met name ook de grenzen aan te geven die uw woord aangeeft, zodat we onze kinderen niet, zonder dat we dat willen, steeds verder mee zullen laten sleuren in de wetteloosheid die alsmaar toeneemt in Nederland. Geef, Heren, de genade om de veiligheid van uw wet te bieden in de gezinnen. En geef ook dat die veiligheid er voor de kinderen mag zijn. En als het niet zo is, Heren, dat dan ook de kinderen de moed zullen hebben om daar hulp voor te vragen. Gedenk, Heren, aan uw trouwverbond, want ze zijn gedoopt. En wil geven dat wat u beloofd hebt ook in hun leven volbracht wordt. Dat u niet alleen de God van hun ouders bent, maar ook van de kinderen. En dat u hen leidt. En graag wil dat ze tot u komen. En eeuwig bij u zullen blijven. Om straks ook op te staan, als ze voor die tijd gestorven mochten zijn, als u terugkeert op aarde. En als ze nog blijven leven en levend zijn in deze wereld als u terugkeert, dat ze die punt destijds in dat ogenblik veranderd zullen worden en in een schitterend opstandingslichaam, de Heer Jezus, tegemoet zullen gaan in de wolken, in de lucht. Kinderen willen immers altijd in de wolken leven. Laat ze straks in die wolken leven, Heere. En u begeleiden op uw terugkeer naar de aarde. Zegen zo jong en oud. En wees ons genadig nabij. Om Jezus wil alleen. Amen. Wij openen de Heilige Schrift in Handelingen 1. Waar we de eerste 14 versen lezen. De tekst voor de preek vindt u in het 6e vers. Deze woorden, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen. Het thema van de preek is dan ook, komt Jezus terug als koning van Israël? Komt hij terug als koning van Israël? Lezen we dat in deze tekst. Maar eerst lezen we de eerste 14 versen. Het eerste boek heb ik gemaakt over Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Tot op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf nadat hij geleden had ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat ze niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Dat is de beloofde Heilige Geest op Pinksteren. De belofte van de Vader. Want, zo zei Jezus, Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hem, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal. En u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen terwijl ze het zagen, en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt. En toen ze in Jeruzalem gekomen waren, gingen ze naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus, waarschijnlijk is dat hetzelfde als Nathanael, en Matthäus. Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon Zelotes, en Judas, de broer van Jacobus. Deze allen bleven eensgezind volharden in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Tot zover de schriftlezing en nogmaals de tekst is daar genomen uit vers 6b. We gaan als inleiding zingen uit Psalm 80, de inleiding op de preek waarin ook het leed van Israël aan de orde komt. En we denken ook aan het antisemitisme wat in onze dagen weer zich zo laat gelden. Met name in het 4e vers wordt over die vijandschap van volken naar Israël gesproken. Psalm 80, vers 3, vers 4 en vers 5. Gemeente Jongelui, het schijnt zo te zijn dat Luther de eerste was die het woord Nederland in de mond nam. Al ging dat toen op zijn oud-Nederlands, half-Duits, Nederlanden. Toen was Nederland nog geen koninkrijk. Maar nu zijn we inmiddels al vele decennia, tientallen jaren, het koninkrijk der Nederlanden. Nou, dat hebben jullie allemaal wel begrepen, dat hoef ik je niet te vertellen, dat is geen nieuws. Maar wisten jullie dat er ook een koninkrijk van Israël zal komen? Koninkrijk van Israël, dominee? Ik dacht dat premier Netanyahu de president was van een republiek. Dat is toch geen koninkrijk Israël? Je hebt gelijk. Er is nu geen koninkrijk Israël. Maar het komt er wel. Want Jezus is de koning van Israël die straks na zijn terugkeer op aarde het koninkrijk van Israël zal oprichten in het land Israël. Dat is kort en goed gezegd de inhoud van waar het over gaat in deze tekst. Want vaak wordt gedacht dat de discipelen de verkeerde vraag stelden. Heren, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk willen stellen? Dat wordt dan gezien achter die domme discipelen. Die hebben nog steeds niet in de gaten dat er helemaal geen aards koninkrijk verwacht mag worden. Maar dat er een hemels koninkrijk is. Wel, dat is een grote misvatting geweest. Dat heeft te maken met het feit dat we de kerk in de plaats van Israël hebben gesteld. Dus het koninkrijk van Israël. De beloften voor het volk van Israël, die zijn allemaal buiten beeld geraakt. Maar gelukkig dat we daarvan teruggekomen zijn en steeds meer van terugkomen. En overal waar Israël staat, waar Israël gaan lezen. Maar ik moet u eerlijk zeggen, nu ben ik al 39 jaar predikant en nu viel me dat zinnetje van de week pas echt op. Dat er staat, zult gij in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer oprichten. Je leest toch eroverheen, alsof dat door de Jezus zo bedoeld wordt, zult u in deze tijd het koninkrijk van God weer oprichten. En dan hebben we eigenlijk geen idee van wat dat zou kunnen zijn. Moet je dat geestelijk verstaan? Is dat de kerk soms? Nee, dat is niet de kerk. Wat is het dan? Nou ja, de eerste preek die de Jezus hield, en Marcus beschrijft die, was: bekeert u en gelooft het evangelie, want het koninkrijk van God is nabij gekomen. Wat bedoelde hij dan? Wel, het koninkrijk der hemelen dat op aarde zal neerdalen met de wederkomst van Christus. Dat wordt bedoeld met het koninkrijk God. En hier staat, heel uitdrukkelijk, dat dat in de eerste plaats een koninkrijk zal zijn in het land Israël. Het was dus helemaal geen domme vraag van de discipelen. Het was een terechte vraag. Bovendien staat in vers 3 dat de Jezus na zijn opstanding 40 dagen met de discipelen had gesproken. Waarover? Waarover? Over het koninkrijk van God. Wat zal dat geweest zijn? 40 dagen lang heeft de Heer Jezus met hen gesproken over het komende koninkrijk van God bij zijn wederkomst. Wat zouden ze besproken hebben? We weten het niet, het staat niet beschreven. Maar misschien hebben de discipelen gevraagd wat Lucas 17 optekent. Dat de fariseeën ooit dezelfde vraag hadden gesteld. En de fariseeën zeiden tegen hem: zult gij in deze tijd het koninkrijk van God oprichten? Toen heeft Jezus hen geantwoord: het koninkrijk Gods komt niet met uiterlijke waarneming. Het is binnen u lieden. Wat bedoelt hij daarmee? Vaak is gedacht dat koninkrijk Gods is binnen u lieden, zegt de Heer Jezus tegen die fariseeën. Dat zou dus betekenen dat het koninkrijk van God in de harten van die fariseeën aanwezig is. Nou, dat voel je wel aan, hè? Daar klopt helemaal niks van. Want de fariseeën geloofden absoluut niet in Jezus. Ja, dan bedoelde hij misschien de discipelen. Het koninkrijk van God is binnen uw lieden. En dan bedoelde hij de discipelen die ook om hem heen stonden. In hun hart. Dat is een opvatting. Maar gelukkig zeggen de kanttekenaren van de Statenvertaling ook een tweede opvatting. En die wordt door de meeste uitleggers nu aangehangen. En dat is: het koninkrijk Gods is midden onder jullie. En ik denk dat Jezus het gezegd heeft met een glimlach op zijn gezicht. Fariseeën, 12 discipelen, het koninkrijk Gods is midden onder jullie. Hier sta ik. De koning. Wat zullen ze beteuterd gekeken hebben? Want hun verstonden die tekst beter dan wij. Het woordje entos humin, die twee woordjes in de Griekse tekst, die geven aan. In het midden van die groep mensen was het koninkrijk van God. En dat was Jezus. Later heeft Jezus gezegd, toen hij wonderen deed en duivelen uitwierp: als ik dan door de vinger van God de duivelen uitwerp. Ik bedoel daarmee de geest van God. Als ik door de geest van God de duivel uitwerp, dan is het koninkrijk Gods tot u gekomen. Hij bedoelde te zeggen: hier is de koning. En ik ben naar jullie toegekomen. Als de koning Israëls. Weet u wat het opmerkelijk is? Dat als Jezus hier zegt, op de vraag, zult gij in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen, dat hij ook niet zegt, dat is een verkeerde vraag. Hij ontkent niet dat het een goede vraag is. Hij zegt alleen, de tijdstippen, of liever de tijdsperiode en de tijdstip, de tijden en gelegenheden, die worden door de Vader bepaald. Zelfs de engelen van God weten die niet. De wederkomst van mij en daarmee de komst van het koninkrijk der hemelen op aarde is iets wat alleen de Vader bepaalt. Welk tijdstip dat zal zijn. De kalenderdatum. En dat doet ons denken aan de verbinding die er is tussen wat er gebeurde in Israël als een jong stel ging trouwen en het werk van Jezus. Als een jong stel ging trouwen, dan ging de bruidegom het huis van zijn vader klaarmaken. Meestal werd er een stuk aangebouwd bij het huis van de vader. En daar ging het jonge stel dan wonen. En als die weer kinderen kregen, dan werd er weer een stuk bij aangebouwd. Zo ontstonden er een groot aantal gebouwen rondom een binnenplaats. En als dan het huis van de vader klaar was, dan gaf de vader van de bruidegom de opdracht aan zijn zoon: ga en haal je bruid. Niemand anders mocht dat doen. Zo zal straks, als Jezus het huis des vaders heeft gereed gemaakt, heeft het immers beloofd, Johannes 14, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Als hij het alles heeft gereed gemaakt, dan zal de vader zeggen: ga, mijn zoon. Dat tijdstip, zei Jezus tegen de discipelen, dat heeft de Vader alleen in zijn handen. Niemand verder. Dus hij ontkent niet dat de vraag op zich terecht is. En dat is een heel belangrijk punt. Als we nog eens even naar het Rijk Gods kijken, het koninkrijk van Israël. En Jezus, waarvan we nu gezien hebben, dat is de koning. Dan heeft hij met die uitdrukking: het koninkrijk Gods begint niet met uiterlijke waarneming, bedoeld. Het koninkrijk Gods is tot mijn wederkomst verborgen. Je kunt het niet zien. Je kunt niet zien, zie daar of zie daar is het koninkrijk. Het koninkrijk Gods begint niet met iets wat je kunt zien. Het begint daar waar mensen wedergeboren worden. Het rijk van God gaan we binnen door de wedergeboorte. Jezus legde aan een heel intelligente Jood, waarschijnlijk was hij hoogleraar, Nicodemus uit, wat wedergeboorte is. En hij zei daarbij, tenzij u wedergeboren wordt, u kunt het koninkrijk van God niet zien. Wat bedoelt hij daarmee? Dat alleen wij in Schiedam en waar we ook wonen, de komst van het koninkrijk met uiterlijke waarneming, met zichtbaar gelaat, staat er, zullen zien als we de Heer Jezus Christus hebben liefgekregen, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. We wedergeboren werden tot een levende hoop. En daarmee bedoelde Paulus de komst, of Petrus, de komst van het koninkrijk. Het is dus blijkbaar niet zo dat alle kerkgangers dat koninkrijk God zullen binnengaan. Het is daarom een belangrijke vraag voor u en voor mij. Behoren wij tot de kinderen van het koninkrijk? Zo heeft Jezus ze genoemd. De kinderen van het koninkrijk. Degenen die dus behoren bij dat koninkrijk van straks. En dat is natuurlijk een geestelijke zaak, dat een mens tot bekering komt, tot geloof komt, wedergeboren wordt. Spurgeon zegt, dat zijn drie woorden voor dezelfde gebeurtenissen. Maar het heeft gevolgen voor de eeuwigheid. Want als straks het koninkrijk Gods met Jezus neerdaalt op de aarde, als hij zijn voeten zal zetten op de olijfberg bij Jeruzalem, Zacharia 14, vers 5, dan zal dat koninkrijk zichtbaar worden. Want de koning zal van de Olijfberg afdalen. De Kedronbeek oversteken. En Jeruzalem binnentrekken. En de troon van zijn vader David herstellen. Psalm 110. Hij zal onderweg drinken uit de beek. Enzovoort. En het herstel van de troon van David, dat is van fundamenteel belang. En is in onze dagen bijna onbekend. Wat is onbekend? Nou, we hebben allemaal in de kersttijd de teksten voorbij zien komen. En ze misschien wel horen bepreken over wat de engel Gabriel aan Maria bekend maakt. Maar hebben we er echt naar geluisterd? Gij zult een zoon baren, zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob, dat is Israël, koning zijn in der eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Een boodschap uit de hemel van Gabriel, rechtstreeks bij de vader vandaan gekomen. Jezus zal ooit koning zijn van Israël. En hij zal de troon van zijn vader David beklimmen. En we leven vandaag in 2024. Het is al ruim 2500 jaar geleden. Dat er een Davids zoon zat op de troon in Jeruzalem. De laatste was Zedekia. 2500 jaar geleden. Meer als. Dus die belofte die Gabriel gaf, die moet toch vervuld worden. Ja, maar dominee, de Heer Jezus zit toch ook nu in de troon. In de hemel. Ja, dat klopt. Maar, er staat uitdrukkelijk bij, met zijn vader gezeten in de troon. Niet de troon van David. De troon van David staat niet in de hemel, die staat straks op aarde. In Jeruzalem. Dit is wat de profeet bedoelde. De profeet Hosea. Israël zal heel lang zonder koning zijn. Vele dagen blijven zitten zonder koning. Hosea 3 vers 5. Maar er zal verandering in komen. Want Amos 9 vers 11 profeteert dat hij, Jezus, de vervallen hut van David weer zal oprichten. In Handelingen 15 vers 16 wordt het nog eens herhaald. Het vervallen hut, het vervallen huis, koningshuis van David, wat vervallen is, er is niks meer van terug te vinden, met de blote ogen zeg maar. Dat zal Jezus weer oprichten. Dus als Petrus in Handelingen 3 wordt dat beschreven, een preek houdt over de hemelvaart van Christus. En hij zegt, deze Jezus moet in de hemel worden opgenomen, totdat de tijd aanbreekt van de verkoeling, van de verkwikking. En dan denken we aan wat in Ezekiel 38 en 39 over de laatste wereldoorlog geschreven wordt. Hè? Die op de bergen Israëls wordt uitgevochten. De hitte van de strijd. De kanonnen. De oorlog. De haat. Er breekt een tijd van verkoeling aan, zegt Petrus. Bij de wederkomst van Christus. Want hij moet in de hemel worden opgenomen. Totdat de tijd gekomen is van het herstel, het wederherstel van alle dingen, zoals de profeten hebben gesproken. Dat herstel van alle dingen, dat is in de eerste plaats het herstel van het Davidshuis. Jezus op de troon van David in Jeruzalem. En vanuit Jeruzalem zal alles uitgaan over de wereld. Des Heren woord zal uitgaan van Jeruzalem. De woorden van Jezus die hij spreken zal. Om de aarde weer terug te brengen tot het paradijs zoals het was. Denk je in Jesaja 11 over de dierenwereld die binnen vrede met elkaar zal leven. Als we nu naar de natuur kijken, dan zien we zwart-wit foto van de kleuren die er straks zullen zijn na de wederkomst van Christus. De heerlijkheid van koning Jezus die zich over de aarde zichtbaar zal uitbreiden. Hoe? Door zijn kinderen. Daar kom ik straks nog op terug. Dus als Gabriel spreekt over het herstel van de troon van David en Amos en anderen over de vervallen hut van David die weer opgericht wordt, dan hebben ze alle een aards koninkrijk in gedachten. Een koninkrijk Gods op aarde. Ja, maar dan wanneer staat is het koninkrijk der hemelen. Dat klopt. Dat is de Joodse manier om te zeggen wat de oorsprong van het koninkrijk is. Het koninkrijk der hemel is het koninkrijk dat vanuit de hemel zal neerdalen. Ja, maar dominee, er staat ook in de Bijbel, dat zegt Jezus toch zelf, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Hij zei dat tegen Pilatus. Pilatus had Jezus laten arresteren, of werd gemanipuleerd om hem te arresteren. Omdat het zou gaan over een aards koninkrijk, met de bedoeling dat de Romeinen dus hun macht kwijt zouden raken in Israël. En dat Israël dus de macht zou grijpen en staatsgreep zou plegen. En zich ontborstelde aan de greep van Rome. En dat Israël dus de Nezamim, de banier van de volkeren zou worden, zoals Jesaja profeteerde, de eersteling onder de volken. En dat dat door Jezus mogelijk zou gaan gebeuren. Nou, niets is minder waar natuurlijk, dat weten jullie wel kinderen, want Jezus was er helemaal niet op uit om als koning gekroond te worden toen. Hij ontweek de massa's in Galilea die dat wilde doen. Maar Pilatus, daar was toch wat mee. Want Hij was het die zei, Jezus is de koning van de Joden. Moest op het kruis gezet worden. Jezus, de koning van de Joden. Dat had Nathanael ook al gezegd. Hij was de eerste Jood die dat zei, Nathanael. Gij zijt de koning Israëls. Blijkbaar gaat het toch om een koninkrijk van God op aarde, maar niet toen, maar straks. Niet een koninkrijk waarbij tirannen manipuleren en heersen met een kroet, maar een koninkrijk van vrede. Zoals de engelen in Bethlehem hebben geprofeteerd. En die engelen leven nog steeds, hè? Diezelfde engelen zijn er nog steeds. En die zullen straks opnieuw gaan zingen. Als Jezus zal neerdalen op aarde. En het koninkrijk van David en Israël zal herstellen. Micha 4 vers 7b zegt daarover. De Heere zal over hen koning zijn op de berg Sion tot in eeuwigheid. De berg Sion, de plaats waar vroeger de troon van David gestaan heeft. Koning in Israël. Maar als Jezus tegen Pilatus zegt, mijn koninkrijk is niet van deze wereld, bedoelde hij ook weer te zeggen, de oorsprong van mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Dat wordt niet in Rome bekokstoofd. Dat komt niet uit de wijzen en de filosofen van Athene vandaan. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld, maar is van de wereld van de hemel, van God, dat straks op aarde zal neerdalen. Je zou ook kunnen zeggen, Jezus gebruikt deze wereld en de toekomende wereld om het verschil aan te geven. Je zou kunnen zeggen, hij bedoelde, mijn koninkrijk is van de komende wereld. De wereld van vrede en gerechtigheid na mijn wederkomst. Weet u wat het opmerkelijk is? Dat, en misschien heeft u dat met hemelvaart wel gehoord hoor. In de dienst. En dan haal ik het nog maar een keer. Dat de eerste boodschap die de discipelen kregen na de hemelvaart van Christus een heel bijzonder was. Ze kregen een preek van engelen. Of sommigen zeggen Mozes en Elia. Dat is een opvatting trouwens die ik ook aanhang, maar dat even terzijde. Ze kregen een boodschap van Mozes en Elia, die twee mannen die bij hen stonden, of dat er engelen waren, of die twee. Dat laten we even in het midden. En wat was die boodschap? Wat staren jullie naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal op dezelfde manier terugkeren als ge hem naar de hemel hebt zien gaan. En er wordt in het volgende vers gesproken over de Olijfberg. Geen misverstand over. Dezelfde plaats waar Jezus ten hemel gevaren is, zal hij ook terugkeren. En zo heeft Zacharia 14 vers 5 het beschreven. Jezus, zijn voeten zullen ten 10 dagen staan op de Olijfberg bij Jeruzalem. Ten oosten van de stad. Wonderlijk, hè? Hoe de schrift in het Oude en Nieuwe Testament gaat over dezelfde dingen. Is het ook niet opmerkelijk dat de boodschap die die twee mannen gaven aan de discipelen, gelijk ging over de wederkomst? Dat was wat ze zeiden. Wat staan u naar de hemel te staren? Deze Jezus die van u opgenomen is, zal alzo terugkeren. Je zult het straks meemaken dat zijn voeten hier zullen staan. gelijk de profeet Zacharia gesproken heeft. Het is voor nu te ver om dat uit te breiden, maar uit 1 Thessalonicenzen 4 kunnen we opmaken dat al Gods kinderen getuigen zullen zijn van zijn wederkomst op de Olijfberg te Jeruzalem. De eerste boodschap die ze kregen naar de hemelvaart ging over de wederkomst van onze Heer Jezus Christus. En wat is de reden daarvan? De reden is dat wij heel vaak spreken over Gods eer. Calvijn is ons voorgegaan. Die had het als de belangrijkste samenvatting van heel zijn manier van denken over de Bijbel, zijn theologiseren. Het gaat om Gods eer. We zeggen ook vaak, is wat wij doen wel tot Gods eer? Wat betekent dat eigenlijk? Dat gaat over de heerlijkheid van God. De glorie, de glans, de stralenkracht en stralenpracht. Wat is tot Gods eer? Alles wat ons voorbereidt om die stralenkracht en pracht te zien en te ervaren bij de wederkomst van Jezus. Als zelfs de zon de gerechtigheid staat te stralen in elks ogen. Althans, degenen die hem nu leren kennen, die zullen dat ervaren. Want de engelen worden uitgezonden bij de wederkomst van Jezus om al de uitverkorenen bijeen te vergaderen van de vier hoeken der aarde. Elk kind van God zal dat meemaken. Als hij boven Jeruzalem neerdaalt. Het is tot eer van God dat wij de wederkomst van Jezus verwachten. Paulus die gaat zelfs zo ver dat hij zegt, je hebt maar een halve bekering als je niet naar de Zoon van God uitziet, zijn wederkomst. Hij zegt in een brief, de Efeze brief, u bent bekeerd van de afgoden om de levende God te dienen en zijn Zoon te verwachten uit zijn hemel. Zijn bekering staat in twee dingen. De levende God dienen, dat is tot eer van God. Maar het gaat vooral om de glorie van God straks, op de grote dag der dagen. En daarom zijn Zoon te verwachten uit de hemel. Het is eigenlijk zo merkwaardig dat mensen soms tegen me zeggen, dominee heeft het altijd maar over die wederkomst van Christus. Het gaat er nog om dat we bekeerd worden en dat we weten een kind van God te zijn. Is het allemaal zo belangrijk straks? Dan denk ik, oh, wat is er toch een duisternis over de kerk gekomen. Als het volwassen mensen betreft, die inmiddels wel opa en oma kunnen zijn, dan vraag ik, heeft u een dochter die getrouwd is? Ja. Wat heeft u toen tegen uw dochter gezegd voordat ze ging trouwen? Jo, zet dat huwelijk uit je hoofd. Je houdt toch van Jan? En hij houdt van jou. Daar moet je toch genoegen hebben? Waarom zou je die trouwdag houden? Ja, maar papa. Waarom zou je die trouwdag houden? Ik zie uit naar die trouwdag. Waarom? En dan kunnen we helemaal samen één zijn. Zoals God het bedoeld heeft. En ja, maar kind, luister nou eens. Als jij nou zeker weet dat Jan van jou, dan jij van Jan. Ik zou zeggen, daar heb je genoegen. Papa. En ze wordt boos. Ik zeg tegen alle christenen die niet uitzien naar de dag van Jezus Christus. Als het koninkrijk van de hemelen op aarde komt. Jullie ons eren Christus door niet uit te zien naar de bruiloft. Je weet dat het boek Openbaring, de laatste hoofdstukken, daarover gaat. Dat de bruidegom verenigd wordt met zijn bruidsgemeente. De liefde die hij in het hart van zijn kinderen heeft verwekt, die wordt maar spaarzamelijk beantwoord met wederliefde. Ik vraag me vaak af, heb ik nou de Heere wel zo lief? Wat ontbreekt er toch veel aan, nietwaar? Straks zullen we in staat zijn om hem lief te hebben die ons eerst heeft lief gehad. Op een weergaloze manier. We zullen nooit meer hoeven terug te zien naar dat zondige leven. En die zondige herinneringen. We zullen vergeving hebben. En eeuwig leven. Wat ons in staat stelt om hem te zien gelijk hij is. En, zegt Johannes, hem gelijk te wezen. Ons wacht een heerlijke toekomst in de bruiloft des Lams. En we doen er verkeerd aan door te denken, als ik maar bekeerd ben. Bekering is slechts het begin, zegt Paulus, om de levende God te dienen. Maar daarna komt het, zijn zoon te verwachten uit de hemel. Deze tekst is ook een geweldig troostwoord voor de troepen te velden in Israël en Gaza. Er komt een eind aan het antisemitisme, aan die redeloze haat tegen het Joodse volk. De Satan is erop uit, en het gaat in deze dagen weer escaleren, om zo het mogelijk was de komst van Jezus als koning van Israël te verhinderen. Hij weet dat het niet kan, maar hij haat. En zal hij alles proberen te doen om Israël uit te roeien. En het onmogelijk te maken dat de belofte van God voor Israël vervuld wordt, zoals deze belofte. Dat er een koninkrijk van David opgericht wordt door Jezus zelf, als Davids grote zoon. Als Jeruzalem verwoest wordt, dan kan dat zeker niet meer. Als Israël uitgeroeid wordt van de aarde, wat blijft er dan over van al die beloften van God, zo redeneert de Satan. En hij weet dat het wel zal gebeuren, maar dat is de haat van de duivel. Tegen beter weten in, proberen alles kapot te maken. Het is een oudvader, Rael, die heeft eens een keer zich daarover gebogen, hoe dat nou komt, en die zegt dat we vergeten zijn dat we de Bijbel hebben te danken aan het Joodse volk. En zegt hij, we hebben de verspreiding van het evangelie te danken aan Joodse mensen. En boven alles, wat zullen we zeggen van het belangrijke feit dat de vrouw waaruit de zaligmaker werd geboren een Joodse vrouw was? Voelen we nu aan wat er achter die gebeurtenissen in Amsterdam zit? Het zijn niet alleen een paar studenten die wat hebben gereld en gedacht dat het wel leuk zou zijn. Satan poogt op alle manieren de haat tegen Israël te versterken. En we zijn vergeten in ons land dat wij onze christelijke cultuur hadden, die stamt uit het Joodse land Israël. Ik zei straks, als Jezus is teruggekeerd en de troon van zijn vader David beklommen heeft in Jeruzalem, dan zal het woord van de Heere uitgaan over de wereld. En er zullen zijn kinderen bij betrokken zijn. Ik mag geloven dat hier verschillende mensen zitten vanmiddag, of thuis meeluisteren, die dat zullen gaan meemaken. Hoe bedoelt u dat, dominee? Wel, een kind van God is een mens met een heel bijzondere bestemming. Ze zijn nu kinderen van het koninkrijk, maar straks zullen ze de koningen zijn van dat koninkrijk. De koningen. En het zal weer beginnen bij die kleine groep om Jezus heen. Matteüs 19, vers 28 vermeldt die bijzondere woorden van Jezus aan zijn discipelen over dit onderwerp. Hij zegt, jullie die mij zullen volgen in de wedergeboorte van de wereld, bedoelde hij, dus zijn wederkomst. Jullie die mij zullen volgen op die dag, zullen op 12 tronen zitten, oordelend de 12 geslachten Israëls. Met andere woorden, Jezus zal niet alleen oordelen, maar samen met die 12 discipelen over al die miljoenen, tientallen miljoenen van Israël. En als Paulus later een brief schrijft aan de Corinthiërs die ruzie maakten over een of ander triviaal onderwerp in de gemeente, ze hadden oneenigheid gekregen en ze waren naar een aardse rechter gegaan, dan zegt Paulus, waar zijn jullie mee bezig? Waarvoor gaan jullie naar een aardse rechter om je conflict op te lossen? Zet erover degene in de gemeente die het minst geacht wordt, zegt hij dan op ironische manier. En daar komt het. Want weet gij niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En twee versen verder. En weet gij niet dat de heiligen de engelen zullen oordelen? Kinderen van God hebben een heel bijzondere bestemming. Ze zullen straks met Christus oordelen. Er is ook wel eens gezegd in de kerkgeschiedenis, de periode die we meemaken voor de wederkomst is de voorbereiding op ons koningschap. De voorbereiding om te leren wat recht is en wat onrecht is. Wat waarheid is en wat leugen is. En het wordt in onze tijd steeds moeilijker, hè? Ik zie Pilatus grijnzen achter veel nieuwsgaring en beelden. Wat is waarheid, zegt hij. Ik hoor het veel intelligente mensen in Nederland zeggen. Wat is waarheid? Ik sprak er 14 dagen geleden al heen. Wat is waarheid? Ik zei, Jezus. Die heeft gezegd, ik ben de waarheid. Als wij in de kerk niet leren terugvallen op Jezus alleen en anders geen, maar het willen doen met waarheden die vermengd, al dan niet vermengd, zijn overgeleverd van de voorgeslachten, met opvattingen en tradities die op zich heel goed kunnen zijn, maar niet de kern raken, niet de koning eren, Jezus. Als we dat niet leren, zullen we straks met de wereld afvallen. Want voor de wederkomst van Christus zal er een grote afval plaatsvinden. En niet in de wereld, maar in de kerk. Hoe bereiden we ons dan voor? Zoals Jezus zich heeft voorbereid. Hoe heeft Jezus zich voorbereid op zijn komende koningschap en doet hij dat nog steeds? Wel, hij was op aarde het Lam Gods, kwetsbaar en teer. Als hij gescholden werd, sloeg hij niet terug, schold hij niet terug. En hij wil dat bij ons ook zo voorbereiden. Want leert hij, degene die de beste koning zal zijn, is degene die de beste dienstknecht is. Ik zeg wel eens tegen mensen in het bedrijfsleven, als je leiderschap wil ontwikkelen, moet je letten op wat Jezus daarover zegt. Ik ben niet gekomen om gediend te worden als leider, maar om te dienen. Dat heeft Jezus voorgedaan op aarde. Zo heeft hij zich voorbereid op zijn toekomst. En dat gaat door in de hemel. Want in Openbaring 5 staat beschreven dat Johannes hoort, de leeuw uit Juda's stam die heeft overwonnen. En dan kijkt hij en dan staat er zo, en ik zag en ziet een lam staande als geslacht. Jezus is nu in de hemel nog steeds die kwetsbare man van smarten. En Pascal heeft gelijk toen hij zei, Jezus blijft in lijden tot aan het einde van de wereld. Hij lijdt mee met jou en met u. Die dingen die je niet kunt delen met anderen, waar je zo mee zit te tobben. Waar je je door zo eenzaam kunt voelen. Hij is in al onze benauwdheden benauwd. Hij lijdt met ons mee. En als de vraag gesteld wordt door mensen om ons heen, hoe kan het dat Jezus regeert als alles fout loopt en er zoveel oorlogen zijn enzovoorts? Dan zeg je, de tijd is nog niet gekomen dat het koninkrijk van God met zichtbare waarneming komt. Want dan zal hij als de leeuw uit de stam van Juda de goddeloze oordelen. En als je Ezekiel 38 en 39 leest, dan weet je dat daar een verschrikkelijk oordeel zal komen over alle antisemieten en vijanden van Israël. Maar tot zijn wederkomst bereidt hij zich nog steeds voor om te dienen, te lieven en te loven. En dat is het enige wat hij van zijn kinderen vraagt. De levende God dienen is Jezus dienen, in wie God zich heeft geopenbaard. En als je Jezus dient, ga je ook de mensen dienen om je heen, in je gezin, in je werkomgeving, waar je ook je bezigheden hebt. Dat gaat dan komen door de inwoning van de Heilige Geest. Kinderen van God hebben een hele bijzondere bestemming. En God wil dat we ons voorbereiden in deze tijd. Er zijn geleerden geweest die hebben uitgerekend hoeveel mensen in totaal er op de aarde geleefd hebben sinds de schepping. De een zegt 107 miljard, de ander zegt 108 miljard. Hoeveel van hen zullen kinderen van God zijn? Die straks zullen opstaan uit de doden. En de Heer Jezus zullen binnenhalen op aarde. Een hemelvaart zullen meemaken als ze opgenomen worden in de wolken, de Heer tegemoet in de lucht. En hem zullen flankeren, escorteren als hij naar beneden daalt. Want hij komt met de wolken. Wolken van getuigen, zoals Hebreeën 12 ze noemt. Wolken van kinderen van God. Miljoenen. Wat zijn we bevoorrecht als we hier op een zondag in een kerk zitten. Het evangelie horen. En wat een bestemming hebben we. Wat een blij vooruitzicht. Zacharia beschrijft de terugkeer van Jezus en dan zegt hij in vervoering. En dan zult u komen, Heer, en al de heiligen met u. En dan zie ik die wolken van kinderen van God. In de heerlijkheid van Christus delend. Eindelijk tot zijn eer levend. Hun wens hebben verkregen. Jezus zegt, Matthäus 19, vers 28. Wie overwint zal samen met mij op de troon zitten. Ik moet het herstellen, dat is Openbaring 3 vers 21. Wie overwint zal samen met mij op de troon zitten. Wat moeten wij overwinnen? De zonde kunnen we nooit overwinnen. Ja, maar dominee, het is toch compleet fout als we zondigen. Jazeker. Het is veel erger fout als dat wij denken. God haat het veel meer dan wij. Maar wij kunnen de zonde niet overwinnen. kunnen wel ter harte nemen wat Salomo zegt. Om ons voor te bereiden op de wederkomst van Christus. Op zijn koninkrijk. Wie zichzelf overwint is sterker als die een stad inneemt. Zichzelf overwinnen, wat is dat? Dat is zeggen, Jezus, neem mijn leven, laat het, Heere, toegewijd zijn aan uw eer. Maak dat ik mijn voeten zet op de treden van uw wet, want ik kan het zelf niet. En ik wil het eigenlijk ook niet. Maar als u nu het stuur overneemt in mijn leven, als u mij leidt en regeert, mijn overste leidsman en voleinde van het geloof bent, dan gaat het lukken. Dan gaat het gebeuren. Dan overwin je jezelf in de zin van dat je verdoemelijke, eigenwijze, vleeselijke ego laat kruisigen. Door je met huid en haar over te geven aan Jezus. Is er iets moeilijks in deze opvatting? Is er iets wat duister is, wat mysterieus is? Nee toch? Wat is een goed huwelijk? Een goed huwelijk is een levenslange oefening om jezelf te overwinnen. Jezelf, je eigen ik te kruisigen. En, zoals we tegenwoordig zeggen, er voor de ander te gaan. Als dat in het huwelijk en ook soms tussen vrienden kan dat heel hecht zijn, al mogelijk is door Gods genade, zou dat dan ook niet in het geestelijk leven kunnen? Is dan God niet machtig om ons te leren, wie overwint, zal samen met mij op de troon zitten. Gods kinderen zullen meewerken in het oordeel over de miljarden van de wereld. De miljarden. Laat die 107, 108 miljard overdreven zijn. Laat het maar de helft zijn. 50 miljard mensen. Want u had zich al lang afgevraagd hoe Jezus dat alleen zou kunnen doen. Hij heeft miljoenen koningen ter beschikking. Die met hem in zijn troon zullen zitten. En met hem zullen oordelen. En dan zullen we naar Jeruzalem kijken, de stad van de grote koning. En dan zullen we de heerlijkheid van koning Jezus bewonderen. En zullen door hem uitgezonden worden in de wereld naar de erfenis die hij van tevoren voor ons bepaald heeft. Hij zal het volk wat geleerd heeft in deze wereld zichzelf te verloochenen en zich toe te wijden aan Christus en dus zachtmoedig geworden is, zal hij zijn belofte gestand doen. De zachtmoedigen zullen het aardrijk beërven, niet de hemel, maar de aarde. Het loon op de werken van het geloof zal de erfenis zijn waarin we binnengaan. We zingen het altijd heel stoer rond de reformatiedenking. Wij gaan ten hemel in en dan? En erven koninkrijken. Waar? In de hemel? Wel nee. Op aarde. Erven koninkrijken. Op aarde. En als we ons zullen verwonderen, die eeuwige verwondering over de liefde van God in Christus geopenbaard, dan zullen we ook zien hoe gelukkig deze koning is. Jezus zal zo gelukkig zijn dat Paulus in 2 Thessalonicenzen 1 beschrijft, dat hij zal zeggen op die dag wonderbaar te zijn in allen die geloven. Eenvoudig gezegd, Vader, Als u nou denkt over mijn heerlijkheid en over mijn eer, zie daar de kinderen die gij mij gegeven hebt, Vader. Ze zijn de uwe. Hij wordt verheerlijk straks in zijn kinderen. Want Jezus zal ook na zijn wederkomst dezelfde blijven. Gekomen om te dienen. Teruggekomen. Om als koning te heersen over de aarde. Als koning zal hij zelfs de koningen onderwijzen. En als hij zo gekomen zal zijn. En zo het geluk van zijn kinderen ziet. Dan zal hij zeggen, dat is mijn geluk. Net zoals een liefhebbende vrouw, als ze ziet dat een man gelukkig is, zegt, nou ben ik ook gelukkig. En wij? Wij zullen het geluk van deze koning prijzen. Jazeker. We hebben het al even gezongen en we gaan het zo dadelijk weer zeggen. Dan zal na zoveel gunst bewijzen. En het gaat over de erfenis die uitgedeeld is in de vorige versen. Dan zal na zoveel gunst bewijzen. Het gezegend heidendom. Het geluk van koning Jezus prijzen. Die Davids troon beklom. Amen. Zingen we deze psalm 72. Het 10e en het 11e vers. Psalm 72. Vers 10 en vers 11. Dank u, gemeente. Vader, Zoon en Heilige Geest. Triëne God, u zij de lof en de dank dat u ons niet in onzekerheid laat over het lot van deze wereld. Dat u ons ook vanmiddag weer hebt onderwezen in uw toekomstplannen met deze wereld, in het bijzonder met Israël en Jeruzalem. Maar geef ook, Heere, dat de christenen in de loopgraven in de Oekraïne aan deze boodschap troost en bemoediging zullen ontlenen. Omdat er een dag zal komen dat als Jezus het koninkrijk in Israël zal oprichten, hij ook koning zal zijn over de ganse wereld vanuit dat land. En de ploegscharen zullen ontstaan doordat de zwaarden worden omgesmeten. U belooft, Heere, dat de volken straks de oorlog niet meer zullen leren. En wij denken aan alles wat ons nog te wachten staat. Uw woord is daar ook helder over. Ons wacht toch een zware en een moeilijke periode voordat u wederkomt. Maar we geloven ook dat het waar is wat u ooit heeft gezegd vanuit de hemel. Dat u ons zult bewaren in de uren der verzoeking die over de wereld komen zal. En hoe dat zal zijn, dat weet u en dat is genoeg. Want we denken aan onze kinderen en kleinkinderen, Heren. Wat zal een lot vreselijk zijn als ze zonder u door de wereld zouden moeten en uw wederkomst zouden moeten meemaken zonder vergeving van zonde te hebben. Wees dan genadig en nabij, Heren. En geef in deze week van het gezin dat we ons als ouders rekenschap geloof zullen geven. Hoe voeden wij onze kinderen op in de vrezen des Heren? Hoe doen we dat precies? En moeten sommige dingen dan veranderen? Geef dat die bezinning heilzamer zijn voor de gezinnen. Wees met ons, Heren der legerscharen, behoed ons in gevaren en breng ons andermaal weer in deze samenkomst in de gemeente, de Schiedam. Opdat hier een volk was voorbereid, om straks de Heren toebereid zijn lof te verkondigen tot aan de vier hoeken van de aarde. Dat bidden we om Jezus wil. Amen. Laten we tot slot Psalm 150 vers 1 zingen, waarin de zin voorkomt: voor zijn koninkrijk, boven en beneden, in de hemel en in de, op de aarde, daar waar Jezus de heerschappij krijgt of al heeft en ook zichtbaar de heerschappij uitoefent. Psalm 150 en daarvan het eerste vers. Geliefden, gaat nu heen in vrede met u dragend de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.